Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 22 en daarvan het 12e vers, Psalm 22 vers 12, gij die God vreest, gij allen prijst de Heer. 22 vers 12. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de Nederlands van artikel van de 12 artikelen des geloofs, waarna wij zingen van Psalm 27, het 7e vers: zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. 27 vers 7. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing, gemeente, vindt u in Matteüs 26. En daarvan de vers 31 tot 35 en de vers 57 tot het einde. Matteüs 26, vers 31 tot 35 en de vers 57 tot het einde. Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: Ik zal de herders slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordde zeide tot hem: Al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem: Voorwaar, ik zeg u dat gij in dezezelfde nacht eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem: Al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijk zeiden ook al de discipelen. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, de hoge priester, waar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hoge priesters. En binnengegaan zijn, zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigen tegen Jezus, opdat ze hem doden mochten, en vonden niets. En hoewel er vele valse getuigen gekomen waren, zo vonden zij toch niets. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen. En zeiden: Deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in drie dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem: Antwoord gij niet, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordde en zeide tot hem: Ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komend op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: Hij heeft God gelasterd, wat hebben wij nog getuigen van nodig? Ziet, nu hebt ge zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En zij antwoordende zeiden: Hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende: Profeteer ons, Christus, wie is het u geslagen heeft? En Petrus zat buiten in de zaal. En een dienstmaagd kwam tot hem, zeggende: Gij waart ook met Jezus, de Galileer. Maar hij loochende het voor allen, zeggende: Ik weet niet wat gij zegt. En als hij naar de voorpoort uitging, zag hem een andere dienstmaagd en zeide tot degene die al daar waren: Deze was ook met Jezus de Nazarener. En hij loochende het wederom met een eed, zeggende: Ik ken de mens niet. En een weinig daarna die er stonden bijkomende, zeide tot Petrus: Waarlijk, gij zijt ook van die, want ook uw spraak maakt u openbaar. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: Ik ken de mens niet. En terstond kraaide de haan. En Petrus werd indachtig het woord van Jezus, die tot hem gezegd had: Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk. Tot zover de schriftlezing. De tekstgemeente voor dit avontuur vindt u in dit schriftgedeelte. Het laatste vers met name, vers 75. En terstond kraaide de haan. En Peter werd indachtig het woord van Jezus, die tot hem gezegd had: Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk. Tot zover. Bidden wij nu de Heeren om zijn onmisbare zegen. Heren, Wat een wonder dat we voor de tweede maal op deze dag samen mogen komen in uw huis. Om ons te stellen onder de verkondiging van uw eeuwig blijvend woord. Ook vanavond gaat u weer voort om mest om onze levensboom te leggen. En wat een geduld hebt u al ten toon gespreid jegens ons. Wanneer wij misschien al vele jaren zondag aan zondag op mogen gaan naar het heiligdom des Heren. En nochtans vreemd aan u zijn. Dat het waarheid voor ons is, ik ken hem niet. O Heere, het is dat een ontzettende werkelijkheid. Want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige en waarachtige God en zijn Zoon Jezus Christus die gij gezonden hebt. En waar we nog vreemd zijn aan die zaligmakende kennis van deze God in en door de Heer Jezus Christus, leven we nog voor eigen rekening en kunnen we ieder moment van de dag in de pijloze diepten der rampzaligheid neerstorten. Want er is maar tweeërlei weg. De weg naar het eeuwige leven. Of de weg naar het eeuwig verderf. En nu komt u ons met eerbied gesproken ook vanmiddag te voet weer dwars te zetten, Heere. Ons levenspad te doorkruisen. Opdat wij zalig zouden worden. Want daartoe laat gij ook vanavond weer uw woord prediken. In het midden van deze gemeente, waar u het bij uw eigen naam zweert, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddelozen, maar daarin heb ik lust, dat hij zich bekeren en leven. En u hebt u ons op de biddachte weg gewezen, niet in lijdelijkheid toezien, maar bidden. Zoals Jeremia de hemel bestormde, Heere, bekeer ons tot u, zo zullen wij bekeerd zijn. En nu smeken wij van u, Heer, of dat het woord ook vanavond zijn kracht onder jong en oud zal mogen doen. Wilt u daartoe zelf in ons midden zijn, door de kracht en door de werking van uw heilige geest. Opdat die de waarheid van uw getuigenis zal toepassen aan ons hart, een plaats geven in ons binnenste. Wil ook allen gedenken die u mogen dienen en vrezen. Wat is nodig om steeds maar weer bij te leren en af te leren. Wat er een opwassen mag zijn in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. En dat betekent dat wij alsmaar minder zullen worden. Totdat we uiteindelijk niet zijn. En dat is nu een zaak die tegen vlees en bloed ingaat. En nochtans een zalige plaats als we door genade iets van mogen verstaan. Zalig niets te wezen in ons eigen oog voor God. Niet waardig te zijn dat wij uw schoenriem zouden ontbinden, maar nochtans, Heer, niet meer zonder u te kunnen leven en niet meer zonder u te kunnen sterven. Gedenk ons zo tezamen, ook de jeugd van de gemeente. Wat een verheugende zaak dat nog zoveel jongens en meisjes en kinderen de plaats in uw huis hebben ingenomen. Het is toch de toekomst van de kerk. Wat zou het groot zijn, Heer. Als we jong u mogen dienen. Vrezen en lief hebben. En een goede reuk zouden mogen verspreiden. Van u. In deze ondergaande wereld. Heere, gedenk de zieken. Zij die met ons meeluisteren door de kerktelefoon. De ernstig zieken. Met name bidden wij u, voor de heer Van der Griend en de heer Groesbeek. Wil ze nabij zijn in de weg die zij hebben te gaan. We danken u
dat gij dominee Schipper door de operatie wilde heen dragen de afgelopen week. U hebt de vele gebeden die voor hem opgezonden werden niet alleen willen horen, maar ook willen verhoren. Wees hem nabij in deze omstandigheden, dat hij het getuigen mag, de Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen, de Heere zal mij getrouw behoeden. De zalige plaats, Heere, als we zo de nabijheid van u mogen kennen. Dank ook dat ge de kleine Frankje Driessen door de operatie heen wilde dragen deze week. Omring dit jonge leven met uw vaderlijke zorg. Geef gebed voor hem. Gedenk dit kind naar lichaam en naar ziel beide. We bidden u ook voor mevrouw Verburg, die weer in het ziekenhuis werd opgenomen. Wil ook haar uw nabijheid doen ervaren. Geef het haar te beleven. Ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. Heere, zo leggen we het alles voor u neer. Maak het wel in dit avontuur op en onder de kansel. Doe verzoening over al onze zonden. Hoor en verhoor ons gebed om Christus wil uit genade. Amen. Gemeente, wij vestigen uw aandacht op het feit dat de aanstaande zaterdagavond hier in de Augustijnenkerk een avond zal worden belegd door de Stichting Friedenstiemen. Aanvang 19:30. Hier in de Augustijnenkerk, dit in tegenstelling tot het bericht op de voorpagina van de kerkbode, dat het in de grote kerk zou zijn. In de berichtgeving onder de wijken 2 en 7 staat dus goed vermeld Augustijnenkerk. U krijgt nu gelegenheid om uw gave te geven voor de dienst des Heren. De eerste collect is bestemd voor de diaconie, speciaal voor het werelddiaconaat. Tweede collect is bestemd voor de wijkkerken. En de derde collecte bij de uitgang, de open schaalcollect, is bestemd voor de kerkvoogdij. De Heere zegenen u en u graag. Tot zover de mededeling. Zingen wij nu ter inleiding op de prediking van Psalm 34, de versen 7, 9 en 11. 34 vers 7, houd dan uw tong in toom. Het 9e vers, God is het verbroken hart. En het 11e vers, de Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. 7, 9 en 11 van Psalm 34. Thank you.
Gemeente, er is een bekend spreekwoord dat zegt: hoogmoed komt voor de val. Dat zien wij al in het paradijs. Daar waarschuwt de Heer het mensenpaar Adam en Eva: ten dag als gij daarvan eet, en dan doelt de Heer op de boom der kennis des goeds en des kwaads, zult gij de dood sterven. Maar de mens meent het beter te weten dan zijn God. Hij at en hij viel, omdat hij in zijn hoogmoed wilde grijpen naar de kroon en naar de troon van de Heer. En u dacht Petrus het ook beter te weten dan de Heer. De Heer Jezus Christus had hem uitdrukkelijk gewaarschuwd. In Matthäus 26, vers 31, horen we de Heer Jezus Christus tot zijn discipelen zeggen: gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Maar wat zegt Petrus dan? Al werden ze allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Vanuit het Grieks kunnen we hier lezen: ik zal, en dan met nadruk dat ik, het staat er zelfs tweemaal, ik nooit. En dan gaat Jezus een waarschuwen. En op dat ik nooit van Petrus klinkt het uit de mond van Jezus: ik zeg u, voorwaar, zegt de Heer er dan op bij, het klinkt als een plechtige eedzwering, dat jij, het staat er twee keer in de grondtekst, in dezezelfde nacht, eer de haan gekruid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. En nog is Petrus niet overtuigd, gemeent. En hij gaat er tegenin. En hij zegt: al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u. En we lezen dan vanuit het Grieks: niet verloochenen. Petrus laat zich niet gezeggen. Wat een hoogmoed. Wat een overmoed ook. Wat is deze man hier toch ver van zijn plaats. Hij weet niet wat het te zeggen heeft. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Of zoals de apostel Paulus het ook zegt: als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Of op een andere plaats, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. En hoe snel laat deze hoogmoedige Petrus het afweten. In de hof van Gethsemane valt Petrus met al de andere discipelen in slaap. En u moet eens letten op het 40ste vers van Matthäus 26. Hoe Jezus daar nog weer een uitdrukkelijke waarschuwing geeft aan het adres van Petrus. Als Jezus daar zijn discipelen slapende vindt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En dan staat er: en hij zeide tot Petrus. De Heer neemt hem daar nog eens een keer apart. Hij wil hem daarmee als het ware nog weer even herinneren aan datgene wat hij gezegd heeft. Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? En dan erachteraan: waakt en bidt, opdat ge niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En we weten het, hoe Petrus in de hof van Gethsemane, wanneer hij alsnog voor zijn meester opkomt. Hij trekt het zwaard, maar het is slechts een incident. Want ze vluchten allen, zo staat het er toch in vers 56, toen vluchten al de discipelen, hem verlatende, ook Petrus. Maar toch lezen we van Petrus dat hij de Here van verre volgt. Of we hoeven er niet aan te twijfelen dat er liefde in het hart van Petrus leefde jegens zijn Here. En we weten ook hoe hij door tussenkomst van Johannes in het huis van Caiaphas weet te komen. Daar treedt Petrus het hol van de leeuw binnen. Het hol van Satan, de briesende leeuw. Die kon het zijn de uitverkorene zoek te verslinden. En jawel hoor, Satan is erbij. Hij zit gereed om Petrus te verscheuren. En Peter is nog maar nauwelijks de zaal van Caiaphas binnen, of Satan springt toe. Jezus had ook daar Petrus voor gewaarschuwd. Die bekende woorden, we kennen ze allemaal wel. Simon, Simon, Satan heeft u zeer begeerd te zichten als te tar. En hoe het er nou aan toe gaat in de zaal van Caiaphas, willen we vanavond overdenken. En we schrijven boven ons tekstvers, Jezus door Petrus verloochend. Eerste gedachte, de verloochening van Petrus. Tweede gedachte, het kraaien van de haan. En ten derde het berouw van Petrus. Dus Jezus door Petrus verloochend, de verloochening van Petrus. Het kraaien van de haan en het berouw van Petrus. Petrus is nog maar net het hol van Satan binnen, het huis van Caiaphas, op de open binnenplaats, waarmee de diverse zalen zijn, of Satan bespringt zijn prooi. En dan gebruikt hij geen leger soldatengemeente, nee, zomaar een eenvoudig dienstmeisje. En die zegt tegen hem, gij waart ook met Jezus de Galileer. Petrus, nu komt het erop aan. Je hebt toch gezegd, al moest ik ook met u sterven. Ik zal u niet verloochenen. Maar wat lezen we nu? Maar hij loochende het. Dat wil zeggen, dat hij ontkent ook maar enige betrekking met de Heer Jezus Christus te hebben. En hij zegt dat niet zomaar zachtjes. Nee, er staat in vers 70, maar hij loochende het voor allen. Dat wil zeggen dat hij met stemverheffing heeft gesproken. Ik weet niet wat je zegt. O Petrus, hoe kun je dit toch zeggen? Ken jij Jezus de Galileër niet? Jezus die jou geroepen heeft aan de zee van Galilea, heeft hij niet nadrukkelijk tegen jou gezegd, volg mij en ik zal je een visser van mensen maken. Petrus kwam met name in Galilea, niet Jezus de Galileër in het huis van je schoonmoeder, om ze van de hoge koortsen te bevrijden. Petrus, wat is daar op je antwoord? Ik weet niet wat je zegt. O Petrus krijgt het benauwd daar in die zaal van Caiaphas. Hij moet er weg. Hij voelt wel aan dat gaat fout hier. Gauw naar de voorpoort. Weg hier, vluchten. En hij denkt zonder kleerscheuren er vandaan te komen. En laat er nou net bij de uitgang weer zo'n dienstmaagd staan. En die zegt het toch maar even zo. Deze was ook met Jezus de Nazareen. En iedereen had zijn ontkenning, zijn verloochening gehoord. Maar het spreken met stemverheffing was kennelijk niet genoeg geweest. En nu grijpt Petrus nog naar een zwaarder middel. Oh, we lezen het echt, gemeente. En hij loochende het wederom en dan staat er iets bij. Met een eed. En dan nog sterker niet. Ik weet niet wat gezegd. Maar hoor eens wat hij nu zegt. Ik ken de mens niet. Klinkt haast iets verachtelijks in Doren. Maar te doen blijken dat hij niks met Jezus te maken wil hebben. Dus weer loochent Petrus hier publiekelijk zijn betrekking met Jezus. Hij loochent het met een eed. Zo waarachtig als de Heer leeft. Ik ken de mens niet. Petrus, hoe kun je dat nou zeggen? Toen Jezus aan jou vroeg, wilt gij lieden ook niet weggaan? Wat is toen het antwoord geweest van Petrus? Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. En Petrus is samen met Jezus en met Jacobus en Johannes op de berg ter verheerlijking gestaan. Hij heeft niemand anders gezien dan Jezus alleen. En hij heeft de stem van de hemelse Vader gehoord. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welken ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem! Petrus, wat is daarop je antwoord? Zo waarachtig als de Heere leeft. Ik ken de mens niet. Ook Satan die sluit het net om Petrus. Hij zit in de val. Want nu komen ze allemaal op hem af. Met stemverheffing gesproken. Nu zelfs een eed uitgesproken. Satan zet als het ware, als een verscheurende leeuw, de tanden op de keel van Petrus. En tegenover het nee, nee van Petrus dat hier geklonken heeft in de zaal van Caiaphas, zet hier de duivel waarlijk tegenover. Waarlijk! Je hoort bij hem. Gij zijt ook van die, staat er letterlijk, want ook uw spraak maakt u openbaar, ze herkennen hem aan het Galileese dialect. Voor Petrus. Wat nu? Oh, en dan zien we Petrus als het ware, te midden van de grote nood waarin hij zich hier weet, in een uiterste krachtsinspanning bezig om zichzelf te redden. Dan moet u eens kijken, gemeente, wat er staat in vers 74. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren. Ik ken de mens niet. Nu gaan werkelijk alle remmen los. Hij begint zich te vervloeken. De Heere mag mij verdoemen. En dan komt er nog een eed bij. Zo waarachtig als de Heere leeft. Ik ken die mens niet. Petrus, hoe kun je het zeggen? Jij die gezegd hebt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En wat was het antwoord van Christus op die belijdenis? Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Petrus, uitgerekend jij hebt een goddelijke openbaring van de hemelse Vader ontvangen om te zien wie Jezus is. Ik ken de mens niet. Petrus, ben je dan vergeten dat nog maar enkele uren geleden die zaligmaker aan je voeten zat? Dat hij je wilde wassen. En dat je je voeten introk. En toen heeft deze Jezus tot jou gezegd: indien ik u niet was, zo heb gij geen deel aan mij. En toen wilde je helemaal door deze Jezus gewassen worden. Petrus, hoe staat het erbij, jongen? Ik ken de mens niet. En terstond kraaide de haan. Ze hebben allemaal dat hanengekraai gehoord daar in die zaal van Caiaphas, gemeend. Maar er zijn er maar twee geweest daar die het echt hebben gehoord. En dat zijn Petrus en Jezus geweest. Want al die mensen die dat hanengekraai hebben gehoord in de zaal van Caiaphas, die bleven volharden in hun tegenstand en in hun vijandschap tegenover de Here. Maar Petrus, wat hier indachtig het woord dat van Jezus gesproken is, eer de haan gekraaid te hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. De haan die anders het ochtendgloren aankondigt, die kondigt hier de nacht van de verlorenheid van Petrus aan. De haan blijkt het middel te zijn in Gods hand om Petrus te ontdekken aan zijn gruwelijk bedrijf hier in de zaal van Caiaphas. Dat kraaien van de haan is een wekroep om Petrus te doen ontwaken. Om hem te doen zien dat hij een leugenaar is, dat hij een mijnedige is, dat hij een vloeker is, dat hij een godsmasteraar is. Nu gaat deze Petrus zich schuldig kennen aan het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En nu wil ik de Heidelberger Catechismus eens naast dat gebod des Heeren leggen. Petrus heeft natuurlijk de Heidelberger Catechismus niet gekend. Maar het woord waarop die Heidelberger Catechismus gegrond is, heeft Petrus des te beter gekend. En nu is het zo opmerkelijk, gemeente, als wij de zonden van Petrus, het liegen, het eedzweren en het vloeken, naast de uitleg van het derde gebod in de Heidelberger Catechismus leggen, moet u eens luisteren wat daar de uitkomst van is. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met een valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam van God lasteren. En dan wordt er gevraagd, is er dan zo grote zonden om Gods naam met zweren en vloeken te lasteren? Antwoord, ja, gewisselijk. Want er is geen groter zonde, nog die God meer vertorend dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Petrus is des doods schuldig. Petrus geldt het woord van Christus, die mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik verloochenen voor mijn hemelse Vader. Des doods schuldig, de godslasteraar Petrus, de vloeker Petrus, de mijn edige Petrus, de leugenaar Petrus, des doods schuld. En die woorden nu, gemeente, en wat geeft dat een geweldige dimensie aan deze geschiedenis. Die woorden des doods schuldig hebben in diezelfde zaai van Caiaphas geklonken. Maar die klinken niet tegen de godslasteraar en de vloeker en de leugenaar Petrus. Terwijl Petrus zijn meester hier schandelijk staat te verloochenen door te zeggen dat hij de mens niet kent, horen wij zijn meester, de Heer Jezus Christus, de goede belijder is doen. Petrus schrijft naar de mijnheid. Maar Jezus wordt onder ede gehoord door de hoge priester Caiaphas. En de hoge priester antwoordende zeide tot Jezus, ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. En dan zegt Jezus onder ede, gij hebt het gezegd, met andere woorden, ik ben het. En die belijdenis van Jezus doet de hoge priester zijn kleren scheur. En hij zegt, hij heeft God gelast, het hoort u. Gij hebt het allemaal gehoord. Hij is des doods schuldig. En dan spuwen ze hem en ze slaan hem en ze stompen hem en ze bespotten hem. En ze leiden hem uit naar de binnenplaats. En terstond kraaide de haan. Wat een genadig kraaien is dat geweest. Die haan heeft niet toevallig gekraaid, jonge vrienden. Nee, Jezus had uitdrukkelijk gezegd, eer de haan gekraaid zal hebben. Jezus wist precies het tijdstip waarop die haan zijn stem zou verheffen. En nu blijkt het een genadig kraaien te zijn. En wat zien we nu? Dat zelfs het dierenrijk moet meewerken aan de raadsbesluiten Gods. Zo'n eenvoudige haan heeft een plaats in de uitvoering van het bestel des Heren. Oh, dat moet ons niet verbazen. Elia, die wordt ook gered door de raven. God laat ze naar hem toe vliegen om een brood te brengen. En we weten toch hoe Jona opgeslokt wordt door een grote vis. En de Heere beschikte een vis.
Biljam wordt ook behouden door een ezel. En nu wordt Petrus hier op de weg naar de ondergang door het kraaien van een haan tot de orde geroepen. En dan mogen we best een geestelijke toepassing maken, gemeente. Hoeveel malen heeft de haan al in uw leven gekraaid? Hoeveel malen heeft de haan al in jouw leven gekraaid? Hanengekraai dient om te wekken. Ontwaakt, gij die slaapt, en staat op uit de doden. Heb je dat kraaien van de haan niet gehoord in dat plotselinge sterfgeval van vader of van moeder? Heb je dat kraaien van de haan niet gehoord in dat hartinfarct dat u overkwam? Oh, als we zo de zaken eens op een rijtje zetten vanuit onze eigen levenssituatie, dan is er al wat een hanengekraai geweest, is het niet? Maar heeft dat hanengekraai ons ook gewekt? En dat kraaien van die haan, gemeente, is allermeest gehoord in de verkondiging van het woord onder de prediking. Misschien al 10, misschien al 20, misschien al 50 jaar. En als u dat kraaien van de haan nog nooit gehoord hebt in het woord der prediking, dan heeft God het zo beschikt dat vanavond de haan kraait. Voor u. Voor jou. En dan wordt u aan mij gevraagd de naam van de Heere te belijden voor God en voor de mens. Want laten we vanavond maar geen stenen gooien naar Petrus. Hoeveel keer hebben u en ik de naam van de Heere al verloochend door te spreken of door te zwijgen? Hoeveel keer hebben wij de naam van de Heere op een godslasterlijke wijze op de lippen genomen? O gemeente, dan past ons vanavond allen schuld te belijden. Maar allermeest hebben wij de Heere verloochend door geen gevolg te geven aan de wekroep die tot ons komt vanuit zijn woord. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. De Heere wil door u, de Heere wil door jou gekend wezen en erkend wezen. God heeft zich niet onbetuigd gelaten in uw leven en ook niet in jouw leven en in mijn leven. Hij geeft er blijk van dat hij u, dat hij jou wil kennen, heel persoonlijk. Hij heeft zijn 3-maal heilige naam verbonden aan ons allen, zoals wij hier in de kerk zitten. Bij dit doopvond. U bent gedoopt in de naam van de 3-enige God. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En de Heere schaamt zich niet om zichzelf uw God te noemen. Hoort u dat dan niet, zondags vanuit de heilige wet des Heeren, altijd maar weer? We zijn eraan gewend geraakt, we horen het niet meer. Maar ondanks dat wij Gods wet in gedachten, woorden en werken dagelijks overtreden, zegt nochtans weer iedere zondagmorgen tot jong en oud: ik ben de Heere, uw God. En dat zegt hij krachtens zijn verbond dat hij met u en met jou heeft opgericht. En hoeveel malen hebben wij nu die woorden al niet verloochend in gedachten, woorden en werken? Jonge vrienden, kunnen ze het op school, kunnen ze het op je werk merken dat je een gedoopt voorhoofd hebt? O, laten we maar heel eerlijk zijn, en dan kijk ik ook naar de ouderen. Wat schamen wij ons veelal, niet waar, om uit te komen voor de naam en voor de zaak des Heeren. Wat een verloochening van de 3-enige God heeft al vele malen in ons leven plaatsgevonden. O, laten wij ons toch niet schamen voor deze God, waarvan wij geheel en al afhankelijk zijn. Dat u mag ademen vanavond, hebt u aan deze God te danken. Dat uw hart nog klopt, hebt u aan deze God te danken. Als hij een ogenblik zijn handen van ons aftrekt, dan zijn we er niet meer. En die God waaraan u nu zo ontzaggelijk veel te danken hebt, waar u alles aan te danken hebt, zal u die God dan niet beleiden? En terstond kraaide de haan. Oh, en dan krijgt Petrus indachtigmakende genade gemeen. Die hele zaal heeft het niet gehoord. Althans niet zoals Petrus het gehoord heeft. En al hoop ik dat u, jij en ik indachtigmakende genade mogen krijgen vanavond, want anders dan gaat ook dit hanengekraai van de prediking vanavond weer aan ons voorbij. En dan zegt de Heer, ik ben de Heer uw God en we horen het niet eens. We worden er niet koud van en we worden er niet warm van. Het is een mens toch hard. Het is een mens toch ongelukkig die in zijn natuur staat verkeerd gemeend. Maar nochtans doet God vanavond geweld op het leven van dode zondaren door dit woord te laten prediken. En nu weten wij uit het evangelie, naar de beschrijving van Lucas, dat het niet alleen het kraaien van de haan was, maar dat er ook de blik van de Heer Jezus Christus was die gericht werd op Petrus. Staat niet in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. En even als dat kraaien van de haan niet toevallig was, was ook de blik van de Heer Jezus Christus niet toevallig. Weet u wat er staat in het evangelie naar de beschrijving van Lucas? En Jezus zich omkerende zag hem aan. Dus Jezus keert zich heel speciaal om voor Petrus en kijkt hem recht in de ogen. En die blik van Jezus, die boort tot in het diepst van zijn ziel. En dan wordt in één klap alle eigen waan en hoogmoed stuk gebroken. Werd vanavond ook al verwoord in het consistoriegebed, wat tegen de liefde Gods niks bestand is. Daar moet alles het tegen afleggen. Daar moet een iedere tegen afleggen. Het meest vijandige hart in de Augustijnenkerk gaat er onderdoor, gemeente. Als Gods liefde het gaat uitstorten in u op jouw hart. En die blik van Jezus, dat is een blik vol smart geweest. Wat een leed is er aangebracht in de ziel van deze zaligmaker. O, niet die gevangenneming, niet die stompen, niet die slagen, niet die lasteringen, niet dat spuwen hebben het zwaarst gewogen voor de Heer Jezus Christus in de zaal van Caiaphas. Maar dat vloeken en dat valse zweren en dat liegen, dat verloochenen van Petrus, heeft die zaligmaker tot in het diepst van zijn ziel getroffen en zijn reine hart verwond. En dan ook een blik vol liefde. Ik ken de mens niet, Petrus. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En dan een berouwvol wenen. O, dan gebeurt er iets, gemeente, in het hart van Petrus. Dan komt de liefde in zijn hart jegens deze Christus. die blik van Jezus. Die raakt Petrus tot in het diepst van zijn mensheid. Dat kraaien van de haan heeft hem verwond. Maar deze blik doet hem ervaren dat hij de liefde van zijn meester gekrenkt heeft. En krenken van liefde, dat doet pijn, nietwaar? Weet u gemeente wat dat nou is om tegen de liefde Gods te zondigen? Er is niks smartelijker dan dat. Als dat de beleving van je ziel wordt, dan ween je je leven. En dan kun je ook verstaan wat hier staat. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Kinderen kunnen toch ook wel begrijpen vanavond. Zondigen tegen de liefde doet zo'n pijn. Als je kwaad doet tegen je moeder die zo goed voor je zorgt, altijd het beste met je voor heeft, en je trapt je moeder op het hart, en je moeder staat wenend voor je met een bewogen hart en ze zegt tegen je jongen: waarom doe je je moeder nou zoveel verdriet? Dan ga je eronder door en ga je eronder door. Dat doet veel meer pijn als een flinke draai om je oren, of niet? Dan zou je misschien wel wensen dat moeder je eens goed afdroogt. Ach, en zo mag je het nou zien, het is maar een eenvoudig beeld. De Heere droogt Petrus niet af, nee. De Heere kijkt hem aan. En dan kan hij het niet meer uithouden. Dan gaat hij naar buiten om bitterlijk te wenen. Dan zoekt hij de eenzaamheid op. Dan mag daar de droefheid naar God gevonden worden, die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Kijk, en daar ligt nou het begin van de genezing. Ook voor Petrus. Deze man die wordt van de hoogmoed gebracht in de ootmoed. En dan is het herstel bezig zich te voltrekken. Droefheid naar God, bekende tekst, werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Professor Wisse wijst het terecht op in zijn boekje De Droefheid naar God. Dat dat niet in de eerste plaats een droefheid naar God toe is. Dat is het natuurlijk ook wel, maar volgens de Griekse grondtekst is het een droefheid volgens God, overeenkomstig God. Dat wil zeggen dat het een droefheid is die uit God voortvloeit en die ook weer naar God terugkeert. Nou, dat zien we hier al bij Petrus gebeuren. Komt uit Christus vandaan en het zal hem ook weer aan Christus verbinden. En dan heeft deze Petrus gezegd: dan moest ik ook met u sterven. Nou gaat Petrus sterven, maar op een heel andere wijze als dat hij zich had voorgesteld. Petrus gaat sterven hier buiten. Waaraan? Aan zijn hoogmoed. Aan zijn superioriteitsgevoel ten opzichte van zijn medebroeders. Hier gaat een mens sterven aan zijn eigen ik. Hier gaat het allemaal de dood in. Zalig sterven, Petrus, is dit. Omdat de Heilige Geest dat kraaien van de haan wilde gebruiken. Om je aandachtig te maken de woorden die Jezus tot je gesproken had. Zalig, Petrus, dat je hier mag sterven. Omdat de Heer Jezus Christus zijn liefdeblik op jou gericht heeft. Petrus, hij wilde jou blijven kennen. Hij heeft de blik niet van jou afgewend. Ook al zei jij hem niet te kennen. En nu is de blik
van deze zaligmaker ook op u gericht, op jou gericht in de prediking van het woord.
Ach, en wie zijn wij nou, gemeente? Wie bent u en wie ben ik nou voor de Heere? Hoeveel keer heeft God u al niet aangekeken in het woord van de prediking? O, dan hoop ik dat er nu ook zullen zijn bij wie die blik de ziel zal doorwonden om met een Peters bitterlijk te wenen. Bitter te wenen om de smart en het leed dat u deze zaligmaker aandeed. Waardoor dan? Wel met name door de zonde van het ongeloof die in de gereformeerde gezinten gekoesterd wordt. Daarom, goed gesproken, wat een mens kan zomaar niet geloven. Nee, het kan ook niet, maar hoe komt het? Is dat Gods schuld of is dat onze schuld? Gemeente, dat moet als schuld gepredikt worden. Dat wij niet meer kunnen geloven, waarom niet? Omdat we niet willen geloven. Daar ligt de wortel van alle kwaad. Niet de onmacht, maar de onwil. De vijandschap tegen God. En de vijandschap tegen zijn Christus. En de vijandschap tegen het werk van de Heilige Geest. En dat openbaart u, dat openbaar jij ook vanavond. Als je straks weer als een trotse hoogmoedige zondaar de kerk verlaat. En neemt dat je jezelf weer kunt handhaven tegenover deze God. Dat je je weer kunt handhaven tegenover het hanengekraai. Dat je je weer kunt handhaven tegenover de blik die de Heere op u richt vanavond. Op jou richt in de prediking van het woord. Terwijl God u de weg wijst vanavond om met een Petrus te vluchten in de eenzaamheid. Om al uw zonden en schuld uit te wenen voor zijn aangezicht. En dan moeten we eens kijken wat hier gebeurt. Petrus die krijgt een plaatsje buiten de zaal van Caiaphas om bitterlijk uit te wenen. Om zijn zonden en schuld te belijden voor God en om vergeving te smeken. Maar er is nog iemand in die zaal die goede belijdenis beleden heeft. En wat gebeurt daarmee? Wel, die wordt gebonden weggevoerd. Vers 2 van hoofdstuk 27. En hem gebonden hebbende, leiden zij hem weg. Waarom? Beschuldigd van godslastering, gemeente. Al als wij ergens het borgtochtelijk en het plaatsvervangende lijden van de Heer Jezus Christus in beeld zien, dan is het hier. Er ligt een arme zonder op zijn knieën buiten de zaal van Caiaphas die de gelegenheid krijgt van Gods wegen om zijn schuld te belijden. Maar daar loopt Christus gebonden heen als een godslasteraar. Als we dan Christus tegenover Petrus stellen, hij die de eeuwige dood verdiend had, krijgt vrijspraak. En hij die nooit iets onbehoorlijks gedaan heeft, die wordt wegens godslastering aangeklaagd om ook wegens godslastering te sterven. O, wat is dan toch het woord van Jesaja waar, ja waar. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Ziet daar Petrus weenend. Ziet daar de zaligmaker gebonden heen. De straf die Petrus tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is Petrus genezen geworden. O, en dan zien we die borg heen gaan. Nu gaat hij de prijs betalen voor de zonde van Petrus. Dat de liefde. Dat is een goddelijke liefde, gemeente. Peter is het eeuwige oordeel van God verdiend. Dat heeft hij zich waardig gemaakt. God gelast, God gevloekt, gelogen, verlogen. Maar daar gaat hij. En nu gaat hij het hol van de Satan binnen. En nu gaat hij die vaten ontroven aan dat huis van die sterk gewapend. En nu is Jezus Christus door niets en door niemand tegen te houden. En dan baant hij niet alleen de weg voor Peter. Maar dan baant hij ook de weg voor verloren zondaar. Die vanavond in de kerk met een Petrus bitterlijk wenen vanwege hun verloren en verzondigde bestaan. Want hij baant die weg voor allen die zijn verschijning hebben leren lief krijgen. En wat gaat deze leidende borg- en zaligmaker dan? Veel krijgen, ja alles krijgen. Voor de ogen van het geloof. Daar gaat hij. Om de zonde van Petrus te betalen. Met zijn bloed. Ik ken de mens niet. Petrus. Ik heb je van eeuwigheid. Gekend en geliefd. En al jouw zonden kunnen mijn liefde en mijn trouw jegens jou nooit teniet doen. O, is dat nou geen troostrijk evangelie woord gemeen. Als je nou vanavond jezelf in Petrus hebt herkend. Je moet zeggen, o Heer, hier zit nu zo'n mens. Die zich zo menigmaal schaamt om de naam van de Heer Jezus Christus op de lippen te nemen. Ja, die in woord en in daad en in gedachten veelal net doet alsof ik hem niet ken. En dan te zien hoe hij borgtochtelijk ook voor die ontrouw van u en van mij gaat betalen. Hij de dood in. Om mij voor eeuwig vrij te spreken. Indien wij ontrouw zijn, zegt de apostel. Hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. O Heer, daarop zien. Geef mij dan de kracht. En de liefde en de lust om van deze zaligmaker te getuigen. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Want uw goede tierenheid in Christus is tot de hemelen uitgebreid. Ziende op deze borg die daarheen gaat. Mag ik dan toch zeggen, uw waarheid heeft nog paal, nog pen. Zij streeft tot aan het hoogste zwerf. O, die liefde Gods in Christus, ze laat zich nooit in woorden vangen. Ik hoop, en dat is mijn hartelijke wens gemeend, dat er velen onder u, iets van deze liefde mogen kennen. Of nog zullen mogen leren kennen. Omdat u levende getuige mag zijn. Van deze dierbare Christus. Mijn God. U zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Amen. Zingen wij samen. En dat is een wijziging organist, Psalm 108,
Vers 2, ik zal, o Heer, uw wonderdaad, uw roem de volken doen verstaan. 108, vers 2. Laat ons danken en bidden. Heren, zouden wij niet groot en goed spreken van u? Dichter van Psalm 108 mocht er iets van beleven. Dat wonder van zalig worden. We zouden ons kunnen voorstellen dat nadat Petrus zijn tranen heeft gedroogd, ook deze psalm op de lippen heeft genomen. Ik zal, o Heer, uw wonderdaad, uw roem de volken doen verstaan. Wat heeft deze man het mogen ervaren dat uw waarheid geen paal nog perk hem. Dat u uw waarheid stelde tegenover zijn vuile leugens. Zij streef tot aan het hoogste sterk, ja, die goedheid Gods was hemelhoog over deze Petrus uitgebreid. Dat maakt nu het wonder van zalig worden steeds groter. En hij heeft het alom de volken mogen doen verstaan. Hij mocht in zijn ambt versteld worden. En hij heeft dat afgepreekt. O, dan mag hij als eerst het woord voeren op de Pinksterdag. O, eeuwig wonder van goddelijke ontferming. Daar mag de leugenaar Petrus en de vloeker Petrus en de mijnedige Petrus zeggen dat er geen andere naam onder den hemel is gegeven door de welke we zalig moeten worden. Wat heeft deze man dat geleerd, Heer? O, wil het ook ons leren. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Dat kan niet anders. Lieve Heer, dank voor alles wat u gaf. Vergeef al het zondig en het gebrekvolle in het woord der prediking.
past het ons ook onze schuld daarin te beleiden. Heer, maar wil het nog dan zegenen, dat gebrekkige, dat eenvoudige. Er was ook nog wel zoveel zonden in, Heer. Vergeef het, alstublieft, om Jezus wil. Omwille van die dierbare borg en zaligmaker. Bedenk ons als we van hier gaan, breng ons allen veilig thuis. Geef ons nog een gezegende zondagavond. Hoor en verhoor ons gebed. In de vergeving van onze zonden en aanvaard onze dankbaarheid uit genade. Amen. Slotzang gemeente is van Psalm 118. Laat ieder Heere goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Dat is 118 vers 1. 118 vers 1. Verheffen uw harten tot God. Gaat heen in vrede, dragende met u de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.